Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
PSV verliest van Arsenal, maar met 1-0. Trainersvacature in Leeuwarden. Kunstgras tijdperk in Nederland nadert zijn einde. En op weg naar de Eredivisie met John Lammers, de trainer van Heracles Almelo. Nu nog op kunstgras. Vandaag bespreken we het allemaal op deze 21 oktober met Sjoerd Mossou. Sjoerd, we hebben echt heel, heel veel. Want ik heb niet eens alles opgenoemd. Cristiano Ronaldo en Ten Hag. Komt ook nog voorbij, denk ik, zomaar in deze podcast.
We hebben geen tijd te verliezen. Dus ik zou maar heel snel beginnen met het historische feitje. Want daar zitten de mensen natuurlijk keihard op te wachten.
Die zitten klaar ervoor.
Het historisch feitje.
Ik ga je de verkorte versie van het fragment laten horen. Mag jij even bedenken waar dit over ging? Heb je een beetje een beeld of niet?
Is dat een vuvuzela die ik hoor?
Nee, je hoort er gewoon een heel stom zo'n feesttoetertje hoor je.
Oh, oké. Okay. Nee, ik heb geen idee.
Nee. Nou, ik kom straks vanzelf voorbij. Maar dit is het vreetje van uit 2011 trouwens. 21 oktober 2011. Zullen we maar eens beginnen bij Arsenal PSV. Hoe heeft PSV het gedaan? 1-0 verloren, maar hoe vond je dat ze speelden?
Nou ja, god, het was schade beperken. Daar leek het een beetje op, hè?
Ja.
Ze speelden redelijk georganiseerd. Al kregen ze Arsenal nog wel aardig wat kansen. Het was eigenlijk een beetje wachten op de 1-0. Dat eigenlijk maar één moment in de wedstrijd dat deze doorbrak en dat hij die bal breed kon leggen op Luc de Jong. Dat was eigenlijk het moment waar je een goal had moeten maken om nog een beetje te stunten. Maar verder was het wel een redelijk eenzijdige wedstrijd, toch? Het was een verdiende overwinning van Arsenal, lijkt me.
Ja, maar je had ook kunnen zeggen, het had ook veel erger kunnen zijn. Want als je ziet dat je tegen de koploper van de Premier League maar met 1-0 verliest.
Oh, jij wil liever de positieve draaien?
Nou, ik dacht, laat het eens positief draaien.
Ja, nee, dat kan.
Maar Nederlands voetbal is al zo in de problemen geraakt door 6-1 en 4-2 door grote nederlagen.
Ja, daar heb je een punt. Maar dit was natuurlijk niet het Arsenal dat in de Premier League bovenaan staat. Nee.
Dat is ook weer waar. Wat mij wel opviel in deze wedstrijd is, ik begrijp wel dat Van Gaal Veerman niet selecteert voor Oranje. Gezien hoe vaak hij de bal kwijtraakte en dacht dat het allemaal maar, dat hij rustig aan kon voetballen, dat het tegen RKC was. Dat kan niet tegen Arsenal in de top.
Nee, maar ik snap sowieso dat Van Gaal Veerman niet meeneemt. Dat vind ik eigenlijk hartstikke logisch.
Ja.
Kijk, Veerman wordt op korte termijn geen basisspeler. Hij heeft ook nooit bij het Nederlands elftal gezeten. Dus dan zou hij meegaan als 22e, 23e man. En dan kies je voor, dat is volgens mij heel simpel, dan kies je voor een ander karakter. Ik vind het leuk hoor, zo'n beetje grillig mannetje uit Volendam. Ik persoonlijk hou er wel van. Maar voor een coach op een toernooi 5 weken lang, kies je denk ik voor een ander type, sowieso.
Ja, dat denk ik ook. De andere kant is, Arsenal is zo goed als geplaatst nu voor de volgende ronde in de Europa League. PSV treft Arsenal volgende week weer en dan is het thuis. Een wedstrijd voor de Europa League. Is dat dan weer een voordeel? Want dan kunnen ze wat andere spelers weer erin zetten natuurlijk.
Een voordeel voor PSV of voor
Arsenal? Ja, voor PSV. Zodat ze misschien dan die wedstrijd thuis, dat ze wat punten kunnen pakken en toch kunnen overwinteren in Europa.
Ja, nee, tuurlijk kan dat kan zeker een voordeel zijn. En ze staan er nog steeds redelijk voor in de groep.
Ja.
Dus alles is nog binnen handbereik. En dan is inderdaad die wedstrijd van volgende week, moet je wel minimaal een punt pakken. Tegen een Arsenal dat dan nog meer zal freewheelen, omdat ze inderdaad zo goed als zeker zijn.
Ja, en dan is het pluspuntje in Eindhoven, De Jong terug, maar de weken langzaamaan terugkomen, dat die hun wedstrijd minuten maken.
Ja, nee, daarom. En dus het is ook helemaal geen schande dat je daar verliest. Dit zat er dik in. En de PSV-supporters hebben een mooi dagje in Londen gehad.
Ja.
Die vermaakten zich op het best in dat geweldige uitvak van dat Emirates Stadium. Jammer dat daar niet gejuicht kon worden, want dat ziet er fantastisch altijd uit in die hoek.
Ja.
Ja, dat kun je nog herinneren met Alex, die bal, die corner of die vrijtrap uit de hoek.
Ja.
Heerlijk, dat zat er deze keer niet in, maar ik denk niet dat er veel PSV-supporters zijn die depressief naar huis gaan.
Dat denk ik ook niet. Nou goed, dan even naar de dag die ook wel een beetje het einde van een tijdperk was voor velen.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Ik bedoelde eigenlijk Henk de Jong natuurlijk.
Dat is stevig nieuws voor deze club, want Henk hoort bij Cambuur. Henk is Cambuur. Alleen gezondheid gaat boven alles.
Was je verrast dat dit gebeurde?
Wel door het moment, want dat wisten wij ook niet natuurlijk. Maar niet per se dat het gebeurde. De situatie rondom Henk was natuurlijk al best wel kwetsbaar. Hè? Afgelopen zomer was dat al een beetje de vraag. Of dat een vervolg zou krijgen en onder welke voorwaarden dan precies. Cambuur worstelde daar al een tijdje mee. Hij had natuurlijk al langer gezondheidsklachten. Mm-hmm. Dan is dit waarschijnlijk iets onvermijdelijks geweest. Iets wat ze waarschijnlijk zo lang mogelijk hebben proberen uit te stellen ook. En dat maakte trouwens natuurlijk niet minder pijnlijk, integendeel. Ik vind het ontzettend jammer, want Henk de Jong is een van die trainers die kleur geeft aan de Eredivisie. Bovendien een uitstekende staat van dienst heeft, hè, nog los van of je het wel of geen leuke kerel vindt. Uitstekende trainer, met Cambuur geweldig gedaan. Gepromoveerd, dik verdiend, met veruit de beste ploeg van de keukenkampioen-divisie. Vervolgens ook nog ingebleven. Dus niets dan lof voor Henk de Jong.
Maar je vraagt je wel af, wat nu? Want in Leeuwarden waren ze afgelopen seizoen ook al een tijdje zonder Henk de Jong. En toen ging het al langzamerhand minder. Hadden ze nog Dennis Haar ingezet als hoofdtrainer, maar heel veel punten pakten ze niet. Maar wat nu dan? Wie moet die ploeg die toch al een beetje dolend is dan gaan oppakken?
Ja, daar zullen ze een oplossing voor moeten bedenken. Althans, Fouke Boy voorop natuurlijk. Dat is de technische directeur, ook een echte clubman. Er zijn trainers genoeg, weet je. En dat is het probleem nooit. Er zijn meer trainers dan clubs. Dus je vindt heus wel een geschikte trainer. Ik neem aan dat ze hem gaan vervangen. Dat ze het niet zeg maar intern gaan oplossen. Nou ja, we moeten even de CBV bellen. En dan krijgen we keurig een lijstje van alle beschikbare trainers.
Dat zijn er nog een stuk of 50 of 60 natuurlijk. Hè, die allemaal een trainersdiploma hebben.
Er zullen er ongetwijfeld al een paar zijn die even een appje hebben verstuurd. Om even kenbaar te maken dat ze heus niet te beroerd zijn om naar Leeuwarden te rijden de komende maanden.
Maar het is wel een stoel om over te nemen. Want hij heeft natuurlijk met zijn enthousiasme en zijn manier van werken wel een bepaalde toon gezet bij die club.
Zeker. En zij zitten in een fase, ook gezien hun budget, dat het kantje boord kan worden. Ze gaan richting een nieuw stadion. Dus er is er veel aan gelegen om als Eredivisieploeg natuurlijk naar zijn nieuw stadion te gaan. Maar ze horen wel tot het, nou ja, ik denk dat ze tot de laatste 5 à 6, zeker wel met de laagste begroting, althans spelersbudget, zitten. En dan kom je automatisch in een risicozone. Dus het is niet zo dat je komt van de ene kant in een gespreid bedje, want denk die jongen heeft natuurlijk een uitstekend werk geleverd. En dat laat ook binnen de mogelijkheden van Cambuur een prima selectie achter. Maar het is niet zo dat je freewheelend dat elftal kan overnemen. Er moet nog wel wat gebeuren.
Ja. Is het ook het einde van Cristiano Ronaldo bij United?
Ja, dat lijkt me toch wel.
Ja, het is nu meetrainen. De Ten Hag heeft hem gestraft, hè, voor de duidelijkheid. Hij treedt de komende dagen alleen op een bijveldje. En mag ze niet bij de wedstrijdselectie tegen Chelsea. Neemt Ten Hag daarmee een extra groot risico nu of niet?
Nee, dit was onvermijdelijk. Ik denk dat... kijk... Het heeft mij al verbaasd dat die knoop niet eerder werd doorgehakt. Hè. Het was natuurlijk van de zomer al enorm gezeik met die verwende kleuter. Want die kwam weer te laat, omdat hij om persoonlijke redenen... Nou, dat was in nevelen gehuld, waarom dat precies was. Maar je kunt er donder op zeggen dat hij natuurlijk gewoon weg wilde. En ook dacht dat hij weg had gekund. Hij heeft daar de boel eigenlijk vanaf de voorbereiding gecoördineerd. Om maar eens een mooie oud-Nederlands woord te gebruiken. Ja, dit was onvermijdelijk toch. Ja. Kijk, als je iedere keer met een speler zit die het eigenlijk niet meer kan brengen wat je wil. En die iedere keer hoofdschuddend van het veld gaat met heel veel bombari. Dan kun je er niet omheen. En kijk, ik denk dat het... Ik vond het gek dat niet eerder is gebeurd. Maar tegelijkertijd kun je nu met terugwerkende kracht zeggen... Een beter moment dan nu bestaat niet. Dit is nu voor het publiek, ook voor Manchester United supporters, die Ronaldo echt wel zien als een clubheld. Ja, ook zij zien dat dit natuurlijk niet gaat. Als je iedere keer een speler hebt die boos naar huis gaat. Het is een beetje alsof je in een jeugdelftal aan het trainen bent. Weet je wel, met een puber die dan iedere keer stampvoetend naar huis gaat.
Ja.
En daar kun je dan nog meestal van zeggen, ja, dat is hormonaal. Dat is het volgend jaar weer voorbij. Maar bij Ronaldo, ja god, het is bijna niet meer voor te stellen als je dat toch ziet. En ik heb alle respect voor zijn fantastische carrière natuurlijk. Dat heeft natuurlijk iedereen. Maar dit is wel, ja, dit is gewoon echt kleutergedrag.
Maar wat mij dan verbaast is dat zijn oud-ploeggenoten, die bij de Engelse televisie heel vaak ook analist zijn, het allemaal nog voor hem opnemen en niet zeggen, wat is dit voor kleuter dat hij een minuut voor tijd het veld afloopt?
Nee, maar die analisten, kijk, één daarvan is natuurlijk Rio Ferdinand. Ja. En dat is natuurlijk ook een clubicoon. Die heeft er een belangrijke rol in gespeeld dat Ronaldo überhaupt terugging naar United. Dat is natuurlijk een blunder eerste klas geweest, überhaupt om hem terug te halen. Dat zag je van een kilometer aankomen. Dat hij zou ongetwijfeld zijn goals gaan maken vorig jaar. Maar hij heeft al jaren geen enkel elftal meer beter gemaakt. Dat hebben we bij Juventus natuurlijk ook gezien. Omdat hij alleen maar zijn momenten kiest. En destijds was City geïnteresseerd. Dat is natuurlijk een bekend verhaal.
Ja.
Of quasi geïnteresseerd. Ik hoop altijd het laatste, want dat zou wel een geniale zet zijn geweest. En toen raakte United opeens in paniek. En toen ging iedereen zich ermee bemoeien. Ging Rio Ferdinand ging naar Ronaldo bellen. En Ferguson ging naar Ronaldo bellen. En iedereen, en hij moest en zou terugkomen. Dus die oud-spelers die nu, ja, die kunnen nu moeilijk zeggen van Ronaldo zakt erin. Die hebben ook een beetje bijgedragen aan zijn terugkeer. Aan de rampzalige beslissing om hem terug te halen. En dat is gewoon mislukt. En was vorig jaar al, heeft dat nergens toe geleid, want het elftal heeft toen al heel slecht gepresteerd. En dit jaar is het een uitgemaakte zaak. Kijk, Ten Hag had best met hem willen werken als Ronaldo in alle opzichten een boegbeeld was geweest op het trainingsveld. Maar ook echt als teamspeler.
Ja.
En dat heeft er gewoon vanaf dag 1 niet in gezeten. En dan komt er een moment dat het ophoudt.
Ja, en dat is ook wat Ten Hag na afloop van die wedstrijd zei tegen Spurs. Het was een teamprestatie. En niet alleen van de basisspelers, maar ook van de wissels. Geert Langendorf schrijft het ook bij ons, ook op de site en in de app, het artikel. Alle ogen zijn altijd gericht op Cristiano Ronaldo, welke blik die ook heeft. De camera staat altijd op hem, dus hij heeft nog wel die aanzuigende werking, waardoor dat ook alweer Ten Hag weer, dat voor zijn voeten wordt gegooid als hij verliest.
Ja, maar je hoeft toch niet voor gestudeerd te hebben om in te zien dat dit voor, lelijk woord, maar het proces, om een Ten Hag woord te gebruiken, mm-hmm, waar dat team in zit, dat je dit soort types er niet meer bij kan gebruiken. Dat gaat toch niet meer.
Nee.
Dat snapt toch werkelijk iedereen. En Ronaldo, ja, inderdaad, de camera's zijn op hem gericht, dat weet hij zelf ook. En daarom gaat hij iedere keer de drama queen uithangen. Ja, dat kan in het moderne voetbal. Bijna niet meer. Ja, als je nog iedere wedstrijd gemiddeld 2 goals maakt, zoals Haaland, die zich overigens niet zo gedraagt. Maar de Ronaldo in zijn toptijd kon zich dit natuurlijk permitteren, maar nu niet meer.
Het is ook het einde van het tijdperk van kunstgras. Je hebt er lang voor gestreden, maar het is dan eindelijk zover in de Eredivisie.
Ja, weet je.
Ja.
Ja.
Het is van een pamflet van een, wat is het, een jaar of 5, 6 geleden?
Ja, 2017 was het volgens mij. Ja. Ik heb er menig letter aan besteed, aan dat onderwerp. En er zijn grotere thema's in de wereld, zeker in deze tijd.
Ja.
Hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Maar,
het heeft uiteindelijk toch wel, denk ik, enig effect gehad. Dat wil ik mezelf niet groter maken dan ik ben, helemaal niet. Maar dat pamflet heeft destijds wel dingen in gang gezet. Heeft de weerstand vergroot. Ook heeft het ook een soort gezicht gegeven. En toen is het daarna eigenlijk in 2 fases gegaan. Hè. In eerste instantie wilden ze al een verbod. Maar bleek dat niet haalbaar. Want je moest een 5/6 meerderheid hebben. Er is een soort compromis uitgerold met Europese gelden. Die alleen worden gedeeld als je natuurgas hebt. Nou ja, dat heeft ertoe geleid dat best wel wat clubs de overstap al hadden gemaakt. Maar nog niet genoeg. En nu zijn ze op het punt gekomen dat het Europese geld kan vanaf 2025. Die afspraak over die verdeling die liep tot 2025. Dus vanaf dat moment konden ze weer nieuwe afspraken gaan maken. Vanuit de Eredivisie met de clubs. En dat was ook het moment om te zeggen van oké, als we die 5% Europese gelden opnieuw voor alle clubs beschikbaar willen maken. Ja, dan moeten we dan misschien een heel andere afspraak aan koppelen. Namelijk gewoon een verbod. En ook als je naar de huidige Eredivisieclubs kijkt, is dit ook het moment om dat te gaan doen. Je hebt nog steeds 5/6 meerderheid nodig, dus 15 van 10 clubs. Maar als je een beetje gaat tellen, dan zie je dat het een formaliteit wordt. Want Cambuur gaat volgend jaar naar natuurgas. Je hebt, wat heb je nog? Emmen gaat ook naar natuurgas. Dat was ook al bekend. Volendam ook. Sowieso binnen 1 of 2 jaar. De rest is al over. En dan had je alleen Excelsior nog.
Ja.
Die wellicht dwars hadden kunnen liggen. Maar die 15 ga je natuurlijk wel halen. Dus op 1 december gaat daar voor die, noem het maar, een motie gestemd worden. Dan is kunstgras in de Eredivisie verboden. Dan komt er dus ook geen overgangsjaar meer. Dus als je promoveert als kunstgrasclub, moet je gelijk over naar natuurgras. Het kan wel zijn dat er nog een soort compensatieregeling financieel bij wordt bedacht. Hè? Dat je dat enigszins met een zachte landing kunt doen. Maar het is dus niet zo dat je, als je promoveert, dat je eerst nog even een jaartje op je oude veld door kan. Het moet gelijk op natuurgras.
Ja, het geldt dus voor de hele Eredivisie, maar dus niet voor de keukenkampioendivisie.
Nee, dat blijkt voorlopig niet haalbaar. Dat is natuurlijk jammer. Van de andere kant, kijk, de kans is natuurlijk groot dat dit doorwerkt. Hè? Je gaat natuurlijk over een langere periode, ga je natuurlijk steeds meer promoties en degradaties krijgen. En als clubs eenmaal op natuurgras spelen, dan zullen ze dat over het algemeen blijven doen. Dus ook in de keukenkampioendivisie gaan die velden steeds meer onvermijdelijk verdwijnen.
Ja, Excelsior denkt ook al een tijd over na, volgens mij, om naar echt gras over te gaan. Maar dat heeft allemaal te maken met het nieuwe stadion, voordat ze daar duidelijkheid over hebben. Dat was een beetje het verhaal toen de tijd.
Ja, praat het maar weer goed.
Nee, en
dat veld van jullie is ook te klein.
Ja, is te klein, dat klopt. Maar we kunnen het stadion niet uitbreiden. Dat doen we pas met een nieuw stadion, toch?
Het is dat te gek voor woorden dat een Eredivisieclub op een te klein veld speelt.
Ja, nou ja, er zijn ploegen die spelen met een te laag doel.
Daar heb jij een punt.
In de Champions League. Dus ja, weet je. Hey, het is trouwens wel een mooi bruggetje. Want vandaag praten we met de trainer van de koploper in de KKD. John Lammers van Heracles Almelo. In Op weg naar de Eredivisie.
Op weg naar de Eredivisie.
Ik sprak John Lammers in de middag en toen was nog niet helemaal bekend dat ook bij Heracles Almelo wat gaat veranderen. Maar ik begon dus met de vraag, heb je al gehoord of je mag promoveren, John, komend seizoen of niet? Want je hebt nog kunstgras liggen natuurlijk.
Nee, heb ik niet gehoord.
Oh, want je weet van de kunstgrasregeling, hè? Die wordt afgeschaft in de Eredivisie. Geen kunstgrasvelden
ja,
meer.
Ja, maar heb jij de krant vandaag al gelezen? Wij gaan in 2024, hebben wij gewoon al gewoon gras.
Oh, dan heb je gewoon echt gras, hoor. Dan is dat helemaal geregeld, zeg maar. Dan zijn we er helemaal over uit namelijk. Want het was natuurlijk een beetje de vraag of jullie mee mochten stemmen of niet en hoe dat allemaal zat. Want je zit nu in de Eerste Divisie, maar gewoon gras 2024.
Wij hebben 2024 hebben wij gewoon gras. Oh. Wij hebben nog een jaar nodig om alles, met name de trainingsfaciliteit, allemaal goed op orde te hebben. Maar 2024 hebben wij gewoon gras.
Dat is dus wel de consequentie van die maatregel. Dat is bij Excelsior natuurlijk hetzelfde. Op het moment dat je nog niet meer die faciliteiten hebt, dan moet je dus inderdaad nog iets gaan realiseren voor die trainingsfaciliteiten.
Ja, dat klopt. Dat klopt en dat is bij ons ook het geval.
Ja. En wat betekent dat dan? Dat er nog een nieuw complex moet worden gebouwd? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, we hebben een complex hiernaast. Mm-hmm. Dus, en daar zul je een aantal dingen moeten kunnen regelen. Dus dat is meer op niveau met de burgemeester en met de wethouder, dat er een aantal dingen geregeld moeten worden, denk ik.
Ja. Is het nou een voor- of een nadeel zometeen dat jullie geen kunstgras meer hebben?
Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik denk dat we goed kunstgras hebben. Maar gras blijft toch het lekkerste.
Ja, jij bent ook wel een liefhebber van gras. Dat glijdt ook makkelijker, hè?
Ja, nee. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, er is verschil tussen kunstgras en kunstgras. Dat merk je nu in de KKD heel erg goed. Ik vind er ook veel velden bij die zijn niet betaald voetbalwaardig. Dus daar zit nog een verschil tussen. Maar ik speel ook het liefst op gras, ja.
Hoe voelt het om trotse koploper te zijn van de KKD? Voelt dat lekker?
Ja, nee, dat voelt lekker. Dus ik heb nog liever dat we op het eind van het seizoen zijn.
Mm-hmm.
Dat is nog belangrijker, maar het geeft aan dat we op de goede weg zijn.
Ja, maar het geeft ook wel aan dat er op jou gejaagd gaat worden vanaf nu natuurlijk. Hè? Dat is steeds een beetje het geval als je bovenaan staat.
Je merkt dat toch wel dat iedereen een beste wedstrijd tegen Heracles wil spelen. Je bent een van de kandidaten en daar wil iedereen van winnen.
Ja.
Dus dat merkt wel.
Ja, en wat merk je van het niveau nu van je groep? Kunnen ze die druk aan?
Ja, dat moet nog blijken. Je hebt natuurlijk je had een behoorlijke achterstand op Zwolle. Die heb je ingehaald. Je hebt Zwolle uitgehad waarin we, denk ik, de eerste helft de weg hebben gegeven. Maar als we gespeeld hadden zoals de tweede helft, had het niet zo ver gekomen. Maar dat is helemaal zo.
Mm-hmm.
En nu krijg je de nummer 3. Krijg je thuis en dat is weer gelijk een wedstrijd met druk erop. En dat vind ik alleen maar goed. Dus we gaan bekijken hoe bestendig die jongens zijn, maar ik heb er wel vertrouwen.
Hoe kan je ze daarop voorbereiden? Kan je ze daarin meenemen in die druk? Want het is natuurlijk heel anders als je midden in de Eredivisie speelt en gewoon je wedstrijden speelt en nu ineens kampioen moet worden en weer moet promoveren.
Nou ja, kun je ze daar meenemen? Kijk, ik denk dat wij een ervaren groep hebben die het een en ander mee heeft gemaakt. En niet zo snel onder de indruk moet zijn van de tegenstander. Ik denk dat wij naar onszelf moeten kijken. En als wij zelf goed spelen, dan win je die wedstrijden. En doe je dat niet, ja, dan heb je kans dat je, en dat is in de KKD vaak het geval, dat je de deksel op je neus krijgt.
Hoe kijk je nu naar die komende periode? Vaak, er is geen winterstop in die keukenkampioendivisie. Je kan niet echt op andere dingen trainen.
Nee, maar je bent altijd aan het kijken waar je dingen kunt verbeteren, aanscherpen. Eventueel misschien nog spelers erbij kunt halen. Daar ben je altijd mee bezig. En dat is gewoon een proces dat zich steeds verder doorontwikkelt.
Ja, maar waar zou je jezelf nog willen versterken dan als zometeen die transferperiode eraan komt?
Nou ja, dat we spelen nu heel veel met één spits. Hè. We hebben Regino erbij, die vrij vaak geblesseerd is. En ik vind toch, als je een titelkandidaat hebt, moet je altijd twee spitsen op de bank hebben zitten. En daar zou misschien een versterking mogelijk zijn. Dus, en voor de verdere rest kijken we intern die dingen heel vaak, bekijken we dat heel vaak. Dus weten we waarover we praten.
Nou, op naar Eindhoven. Is dat trouwens altijd nog mee? Zo'n bekerpotje tussendoor spelen, is dat nou vervelend of niet? Want zo vaak ben je niet gewend om dit schema aan te houden natuurlijk van 3 wedstrijden in een week.
Nou ja, ik denk dat meer de afstand. Hè. Het is 3 uur rijden. De wedstrijd is om 9 uur. We hebben er een verlenging bij gehad. We hebben penalties. Jongens lagen niet voor 3:30 in bed. Want wij kwamen om 3 uur aan op het stadion. Ja, dat is even mee omgaan. Maar nogmaals, we hebben net getraind. En die jongens staan er allemaal fris op.
Goed zo.
Dus dat moet geen excuus zijn.
Nou, op naar Eindhoven. En tot over een week of 5 weer dan.
Oké.
Dankjewel, John. Oké.
Hoi.
Dit verraste mij wel een beetje, hoor.
Ja, hè?
Het was mij eerlijk gezegd ontgaan dat ook Heracles al zo ver was met de overstap naar natuurgas.
Ja, mij ook hoor. Want ik dacht ook, ik had het bericht uit de krant. Dus ik begin even leuk met John Lammers om te zeggen, mag je wel promoveren? En toen riep hij natuurlijk al gelijk wat je hoorde. 2024 gaan we naar gras. Het heeft nog wat voeten in de aarde, dat wel. Maar kennelijk waren ze ook al van plan om toch over te stappen. En dat voor een ploeg die zo bezig is geweest met kunstgas promoten. Dat is toch wel een verhaal.
Het is gewoon mislukt. Het project van Jan Smit is, volgens mij was het 2003 dat ze ermee begonnen. Mm-hmm. En toen was natuurlijk de boodschap, dit is de toekomst. Daar hebben ze volop ingezet. En ze zagen zichzelf als een soort roerganger in dat hele kunstgasverhaal. Het is gewoon, dat was al vrij snel helder. Niemand ging mee in Europa. En in plaats van voorop te lopen, liepen wij op een gegeven moment achterop. En daar is Heracles absoluut bepalend en toonaangevend is in geweest. En we zullen ze vergeven als ze snel weer op natuurgas gaan.
Ja,
overigens, wel grappig, dat ik was daar laatst nog. En toen zat ik een beetje daar rond het stadion liepen we. Voor ontdekte Eredivisie was dat onder andere. En dan is het dat wel grappig, want er is heel vaak discussie over die trainingsvelden. Hè?
Ja.
Dat er te weinig ruimte is voor trainingsvelden. Of bij sommige clubs is dat ook zo. Bij Sparta was dat een probleem. Dat is natuurlijk helemaal dichtgebouwd rondom Spangen. Maar bij Heracles, nou werkelijk, er liggen overal voetbalvelden daar. Ja. Je hebt daar La Première, die club van Henry Kruse. Dat is natuurlijk een amateurclub daar vlakbij. Daar aan de overkant ligt nog een amateurclub. Dus ze hadden ook trainingsvelden genoeg. Dat was ook het probleem helemaal niet. Maar goed, dat is een zijpad.
Precies, een goede sponsordeal. Hey, voordat we naar de Eredivisie gaan dit weekend en andere zaken, even aandacht voor onszelf. Want bij het AD hebben we vanaf morgen een nieuwe podcast. Vanaf vandaag is die al exclusief op de AD-app te vinden. Maar vanaf morgen zaterdag in Spotify en Apple Podcast. En die nieuwe show heet Willem en Wessel. Wessel Penning, vertel eens even, wat ga je doen? Want het heeft alles te maken met Willem van Hanegem.
Ik ga praten. Ik ga praten met Willem van Hanegem. Iedere week weer. Dat deden we altijd al. Dat doen we eigenlijk al een jaar of 10. Telefonisch, 2 keer per week. Een half uur of een uur. Voortaan gaan we dat nu in het echt doen. En we gaan het ook nog opnemen in een podcast. De Willem en Wessel podcast. Want wie wil er nou niet praten met Willem van Hanegem over voetbal, jongens? Willem is een liefhebber. Is echt een enorme liefhebber. Mensen kennen hem als een moppenkont. Een Norse man. Maar in Willem schuilt echt een hele lieve goedzak. Iemand die het liefste gewoon prachtig goed voetbal ziet. Maar iemand die ook eerlijk is, dus die zal zeggen als het dat niet is. Maar geloof me nou, Willem ziet het liefst een prachtige steekpas of een geweldige goal.
Nou, dat gaat hij allemaal vertellen vanaf morgen. Dus,
jongen, ik vind het een schitterend initiatief.
Ik ook.
Ja, ik ben zowel fan van Wessel als fan van Willem. Dus dit kan alleen maar een daverend succes worden.
Ja.
En bovendien heeft Wessel ook gelijk in wat hij zegt. Willem is zo'n ongelooflijk leuke man, joh. Dat is echt, je kunt zo ongelooflijk om hem lachen. En dat gaat in zo'n podcast, gaat dat optimaal tot zijn recht komen. Dat weet ik zeker.
Ja, er gaan ook camera's omheen staan. Wordt opgenomen in de Kuip. En dan gaan we ook nog een kort videofragment op de site neerzetten. En de podcast is exclusief dan via ad.nl te beluisteren de eerste dag vandaag. En vanaf morgen ook via ons kanaal, de AD Voetbal Podcast. Kun je gewoon automatisch, krijg je hem in je box bij via Spotify en Apple Podcast. Ik ben ook heel benieuwd of Willem nog wat gaat zeggen over kunstgras. Wat denk jij?
Ja, vast wel.
Ja, toch?
Maar wat is het eigenlijk een goed nieuwsdag wat dat betreft? Hè?
Ja, hè?
De Wessel en Willem podcast. Hup, en de kunstgassen eruit.
Ja.
Bijna alleen maar op voetbalgebied dan alleen maar leuke dingen.
Ja, behalve de jongens dan weer minder nieuws.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, dat is zeker een flinke smet op de dag. Maar er zijn gelukkig ook veel leuke dingen te melden.
Ja. Hey, als we dan kijken naar het weekend in de Eredivisie. Nou ja, zaterdag heb je Fortuna, Feyenoord, Ajax, RKC. Dat zijn geen grote bananenschillen toch voor deze ploegen?
Nee, normaal gesproken niet. Maar ja, we hebben ook al weekenden gehad dat we dat van tevoren precies zo zeiden. En dan liep het dan toch weer anders. Maar je mag dat verwachten. Kijk, het zal die topploegen er alles aan gelegen zijn om tot dat WK zo weinig mogelijk fouten te maken. Dat zal niet bij allemaal lukken, want er zitten nog een paar topwedstrijden tussen. Maar dit weekend mag geen probleem zijn.
Nee, maar zaterdagavond is ook Vitesse FCM. En dat is wel een aardige wedstrijd. Zeker omdat Vitesse vorige week wist te winnen. Dan tegen Kozakken Boys onderuit gaat in de beker. En dan nu tegen Emmen wel eventjes iets moet gaan laten zien.
Ja, ze hadden eigenlijk hun eerste overwinning te pakken. Dus je dacht van nou, hier is Vitesse vertrokken. Met Cocu. Eindelijk weer een beetje omhoog kijken. Want ze stonden natuurlijk er wel heel dramatisch voor. Maar ja, die wedstrijd tegen Kozakken Boys, die trouwens wel geweldig was. Hè?
Ja.
Echt fantastisch. Die goal, die was geweldig.
Ja.
En de ontknoping natuurlijk ook met die heerlijke veldbestorming daar in Werkendam. Uh-huh. Was prachtig om te zien. Maar nee, dat moet Vitesse weer bovenop zien te komen. Laat maar weer zien dat het een heel kwetsbaar elftal is.
Ja, en Cocu hoorde ik al lezen, het elftal moet nu reageren. Het was het eerste dat hij zei, toen dacht ik, nou, dat zullen ze niet beseffen, denk ik, hè? Dat is een heerlijke quote.
Dat zijn mooie trainerszinnetjes, toch?
PSV zondag naar Groningen. Van Londen naar Groningen is toch een klein verschilletje?
Ja. Ja.
Ja.
Nee, ja, tuurlijk.
Nee, maar dat
ja.
Is dus de kans op de uitglijder is dan groter, toch?
In Groningen?
Ja,
ja nee, tuurlijk. Nee, er zit een heel ander soort druk op. Maar ja, Groningen is wel best wel zwak dit seizoen.
Ja.
Daar ligt eigenlijk toch wel de negatieve druk.
Ja.
Dat is al een tijdje aan de gang. Iedereen is daar chagrijnig in het Hoge Noorden. En PSV kan daar toch... Ja, natuurlijk is dat een lastige uitwedstrijd, maar die kunnen daar relatief onbevangen heen. En als je de eerste goal maakt, krijg je gemoppen waarschijnlijk vanaf de tribunes. Al vrij snel.
Ja.
En dan kan het ook een hele makkelijke wedstrijd worden. Dus bij Groningen ligt toch wel het meeste risico.
Ja, er zijn eigenlijk drie ploegen waar heel veel chagrijn is. In Arnhem, bij Vitesse, bij Groningen en in Utrecht. En Utrecht speelt nou juist tegen Sparta, de oude club van Henk Vrezer. De druk zit er volop bij Vrezer dit weekend.
Ja, ja Utrecht is ja, het is een verhaal apart. Zouden we eigenlijk een aparte podcast over moeten maken. Het heeft ook wel iets tragisch. In de zin dat ze doen er maar alles aan. Ze stoppen er maar veel geld in. Vooral Frans zelf natuurlijk.
Ja.
Ze blijven maar spelers halen. Grote namen vaak. Ook weer een grote naam als trainer. Want dat is Henk Vrezer natuurlijk ook inmiddels wel.
Mm-hmm.
En dan denk je, nu gaat het gebeuren. En dan gebeurt het toch weer niet. Het is... Ja, het is een beetje gebed zonder end verhaal aan het worden op deze manier.
Ja, en de supporters mopperen nu ook over de prijs van de broodjes en van het biertje. Hè? Want eigenlijk is nu alles niet meer goed bij FC Utrecht. Zelfs de prijs daarvan is te hoog.
Ik zag het voorbij komen, ja.
Ja.
Maar wat mij dan weer wel verbaasde, dat de toeschouwersaantallen, dat is helemaal nog dik in orde bij Utrecht. Hè?
Ja.
Die zaten een tijdje een beetje zo rond de 15.000. En dan is de galgen waard net te groot. En nu tikken ze toch tegen de 20.000 of zo aan. Ondanks dat ze het hartstikke slecht doen. Dat vind ik dan wel weer opvallend.
Ja, het zou er wel zijn als Vrezer verliest van Sparta. Dan wordt die druk toch bijna onhoudbaar?
Ja, dat zou je denken. Maar goed, ja. Van de andere kant. Van Zeumeren en Zuidam. Ja, die zijn ook deelgenoot van deze teleurstelling.
Ja.
En ja, je kunt wel weer naar de trainer gaan wijzen. Maar je kunt je ook onder andere af gaan vragen of je voetbalbeleid wel op orde is. We hebben er aan het begin van het seizoen nog om grapjes om zitten te maken. Over die spelers die dan iedere keer bij dat Utrecht binnenkomen. Dat je denkt, maar waar hebben ze die nou weer voor nodig? Het is niet dat daar een heel logisch beleid in valt te ontdekken. Nou ja, dat lijkt mij op de onderhand een zinnigere analyse dan weer naar de trainer wijzen.
Ja, dat is waar. En ik wil tot slot nog even, voordat we naar het historisch feitje gaan, je meenemen naar Amerika. Je weet, ik ben fan van Amerikaanse sporten en de NBA is afgelopen woensdag begonnen. En dan wordt altijd de kampioen van vorig jaar gehuldigd. Golden State Warriors, die speelden thuis tegen Lakers en de hele huldiging erbij. En toen kwam Klay Thompson met een prachtig verhaal over zijn trainer Steve Kerr en hoe hij wilde dat de Golden State Warriors zouden gaan basketballen. Dit is het verhaal.
Yeah, I give credit to Steve, man. He came in and he had a vision just to keep that thing hot. I mean, he gave us the perfect example in FC Barcelona. They call it tiki-taka. It's just kick it to the open man. And with us, just hit the open man, keep moving. And it just plays to me and Steph's strength so much.
Zo zie je maar weer hoe Barcelona en het voetbal van Barcelona, het
tiki-taka,
voetbal, uiteindelijk ook de NBA heeft behaald.
Ja, mooi. Ja. Spreekt hij mooi uit. Ja, ja, nooit gehoord in een Amerikaanse sportcontext.
Nee, hè? Dat hoor je bijna nooit.
Maar je kunt toch helemaal met basketbal geen tiki-taka spelen?
Jawel, als je heel snel de bal paast rondom die driepuntslijn, dan gaat het eigenlijk om iemand vrij te spelen.
Ja, nee, tuurlijk. Maar je vangt hem toch altijd?
Ja, je vangt hem bijna altijd, ja. Maar ze zijn wel, het idee is wel bij hun dat ze heel snel open spelen bij de Warriors.
Oké, nou vooruit.
Het is een beetje
tiki-taka.
Dat is het een beetje. Maar dat is wel ik vond het wel een aardige.
Heb jij je Amerikaanse sport weer in deze podcast gefietst?
Precies. En jij hebt nog niet over NAC gehad, dus ik loop voorlopig nog 1-0 staak voor, hè?
Zo is dat.
Het historisch feitje.
Zal ik het hele historisch feitje laten horen? Dan weet je waarschijnlijk waar het over gaat gelijk.
De winnaar is met 37% van de stemmen voetbal in de yes! Yes!
Het was 2011 vandaag dat voor het eerst een sportprogramma dus die televisiering wist te winnen, namelijk Voetbal Insight. Het was wel een enorme verkiezing natuurlijk, maar het was dit moment, wat was deze dag?
God allemachtig, Etienne, daar heb ik geen seconde aan gedacht, maar dat is toch geen voetbal? Dat is toch geen voetbal?
Het voetbalprogramma was toch een voetbalprogramma, toch?
Dus een media weet je dit.
Ja, okay.
Dit zou in de media podcast van Angela en Dennis zou dit prima zijn, maar dit heeft
niet. Nee, mag het niet in de voetbalpodcast?
Nou ja, ik vind het prima, maar je moet me niet verwijten dat ik het niet weet.
Nee, natuurlijk, nee, stap ik niet. Ik verwijt je ook helemaal niks, dat weet je. Maar dat was toen, in ieder geval in 2011, was dit het feitje dat zij in ieder geval de televisiering wisten te winnen en daarmee heel veel mensen boos maakten. Dat was wel een feit.
Ja, dat weet ik nog, ja.
Ja, precies. Goed, een mooi voetbalweekend voor de deur. Morgen niet alleen Willem en Wessel, maar ook morgen gewoon weer de WK Countdown met Maarten Wijfels. En dat is wel aardig, want Louis van Gaal gaat zijn voorlopige lijst voor het WK bekendmaken vandaag. Dus dan gaan we morgen met Maarten maar eens even doorlopen om te kijken of daar nog verrassingen op staan. Verwacht jij nog verrassingen?
Niet al te veel. Ik kan me niet voorstellen. Ja, misschien dat er uit Jong Oranje eentje wordt overgeheveld of zo op die voorlopige lijst. Dat, weet ik veel, Robbie of zo erop staat. Of een van die verdedigers, Botman. Maar ik verwacht geen spelers die nog helemaal niet in beeld waren.
Nee.
Dat lijkt mij heel atypisch van Gaal.
Precies. Nou goed, we gaan
de keepers, hè? Het is natuurlijk maar een voorlopige lijst. Dus ik neem aan dat ze er alle 5 op staan. Maar dat kan er eventueel nog op.
Ja, nou, dan gaan we daar naar kijken. Morgen gaan we dat bespreken met Maarten Wijfels in de WK Countdown. Wat dat betreft tot morgen. En Sjoerd, tot de volgende AD Voetbalpodcast.
Zeker weten, Etienne. Een hele fijne dag.
Hetzelfde.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.